Welkom bij Studio Zebra, de podcast over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en alles wat daarmee te maken heeft. In deze podcast neem ik je mee in de verhalen van hoogbegaafde volwassenen, jongeren en kinderen en kom je te weten hoe jij als complexe en gevoelige persoon of als ouder jouw plekje op deze wereld kan vinden. Veel luisterplezier! Hallo, hallo en welkom bij deze derde podcastaflevering van Studio Zebra. Vandaag wil ik jullie meenemen op reis doorheen verschillende profielen van hoogbegaafde leerlingen. Ja, deze aflevering gaat specifiek over kinderen, maar ik heb al ondervonden dat die eigenlijk heel toepasbaar is ook voor volwassenen. Om te beginnen ga ik jullie het verhaal vertellen van een aantal kinderen. Het eerste kind dat ik jullie wil voorstellen is Marie. Marie is een meisje van 10 jaar. Ze doet het heel goed op school. Is heel flink. Op het oudercontact zegt de leerkracht altijd: wauw, waren ze maar allemaal zoals Marie. Dat zou fantastisch zijn. Zo flink, altijd behulpzaam, altijd vriendelijk. Heeft alles voor iedereen over. Fantastische schoolresultaten. Met alles in orde. Een topleerling. Dus dat is Marie. Maar die mama en die papa van Marie, ja, die vinden dat wel een beetje gek om te horen, want thuis zien die een hele andere Marie. Die zien een meisje dat heel onzeker is vaak, ook veel faalangst heeft. De avond voor een grote toets is vaak heel moeilijk thuis met Marie, omdat ze dan denkt dat ze het niet gaat kunnen. Woedeuitbarstingen en veel tranen tot gevolg. Waarop Marie dan de volgende dag met een 9,5 op 10 terug naar huis komt. Thuis hebben ze ook best vaak ruzie met Marie. Marie kan heel explosief zijn. Het zijn dingen die ze op school helemaal niet laat zien. Het tweede kindje dat ik jullie wil voorstellen is Jules. En Jules, dat is, zoals de leerkracht soms durft zeggen, nogal een charel in de klas. Die is heel creatief. Heeft altijd de gekste, leukste ideeën. Is een beetje de clown van de klas. En de juf vindt het wel jammer dat Jules niet een beetje beter zijn best doet op school. Want zijn punten, die kunnen wel wat beter. Soms is dat heel goed, soms is dat helemaal niet goed. Regelmatig is die ook niet in orde met zijn huiswerk. Als het hem heel erg interesseert, dan werkt hij heel goed mee in de les. Maar evengoed, als het hem niet interesseert, dan kan hij zich echt wel misdragen. Ook gaat hij heel snel in discussie met de leerkracht als hij met iets niet akkoord is. Of als hij iets stom vindt of saai. Bijvoorbeeld, vorige week waren ze aan het leren over de breuken. En dan vond Jules belachelijk dat ze breuken moesten kennen. Want hij zei, juf, maar mijn rekenmachine kan dat toch voor mij berekenen. Waarom moeten wij in godsnaam wiskunde leren? En hij heeft dan ook de rest van de les geweigerd om mee te werken. Hij is ook heel impulsief. Heel druk. Vaak niet in orde met zijn werk, pennenzak niet bij. Zijn bank is eigenlijk een rommeltje. Heel aanwezig in de klas, is ook altijd de eerste om mopjes te vertellen. En de juf heeft al eens besproken met de zorgcoördinator van goh, die Jules, zou die toch misschien geen ADHD hebben? Een derde kind dat ik je wil voorstellen, dat is Sarah. En Sarah is een meisje van 9 jaar. Op school doet ze het wel oké, ook met wisselende resultaten. Maar thuis is Sarah ook heel onzeker. Ze vindt zichzelf heel dom en lezen lukt echt niet. Lezen en schrijven vindt ze enorm moeilijk. Ze krijgt daar ook extra zorg voor op school, omdat het handschrift moeilijk gaat. Van de lettertjes haalt ze nog altijd door elkaar, daar heeft ze het heel, heel moeilijk mee. En vorig jaar heeft ze de diagnose dyslexie gekregen. En dat is oké, ze krijgt daar nu extra ondersteuning in. Maar toch merken mama en papa, ja, dat Sarah nog altijd niet zo gelukkig is op school. En dat ze vaak zegt dat het saai is. Dat ze zich verveelt. Dat ze het nut er ook allemaal niet meer van inziet. Dat ze toch te dom is om te leren. Maar als het dan WO-les is, dan blinkt Sarah uit. Ze vindt dat allemaal super interessant. Ze zit ook vol met de allerbijzonderste weetjes die ze dan ergens heeft onthouden van documentaires die ze thuis bekijkt. Dus dat geeft wel een bijzonder beeld van Sarah. Nu, als ik je zou vragen van die drie kinderen, wat de Marie, die voorbeeldleerling die thuis ontploft na school, of Jules, die creatieveling die vaak in discussie gaat met de juf. En dan Sarah, die dyslexie heeft, maar ook wel primus van de klas is in de WO-les. Wie van die drie is er hoogbegaafd, volgens jullie? Of wie van die drie is er sowieso hoogbegaafd? Want dat is duidelijk. Ja, dat is een hoogbegaafde. De kans is groot, zeker als je er misschien nog niet zoveel van kent, is dat je Marie hebt geantwoord. Hè? Meisje met hele hoge cijfers, doet het heel goed op school, altijd met alles in orde. En dat antwoord klopt, Marie is hoogbegaafd. Maar ook Jules en ook Sarah zijn hoogbegaafd. En dat is iets waar ik in deze aflevering een beetje dieper wil op ingaan, deze aflevering. Over de verschillende profielen van hoogbegaafde kinderen. En ik ga daarvoor het model gebruiken van Betts en Neihardt. Dat zijn twee psychologen die in de jaren 80 op basis van observaties, interviews en literatuurstudie een typologie hebben gemaakt van 6 verschillende types van begaafde leerlingen. Omdat je hoogbegaafdheid niet kan vangen in 1 type of in 1 lijstje van kenmerken. Dat is iets heel complex. We zijn als mensen heel complexe wezens. We zijn eigenlijk een puzzeltje van een deel genetische aanleg, een deel aangeleerde dingen die we meemaken, karaktereigenschappen die deels aangeboren, maar ook deels aangeleerd zijn. En dat allemaal samen maakt dat elk mens uniek is. En dat je ook bij de hoogbegaafde heel veel verschillende kinderen gaat tegenkomen. En dat soms zelfs kinderen waarvan je denkt van hoogbegaafd, die, dat kan toch niet? Ja, dat net die ook hoogbegaafd zijn. En daar wil ik jullie deze aflevering een beetje uitleggen. Welke types bestaan er en hoe kan je die herkennen? Dus het eerste type, dat was Marie. En Betts en Neihardt, die noemen dat het aangepast succesvolle type. En wat is dat nu? Dat zijn kinderen die het heel goed doen op school. Zijn echte presteerders, die willen graag hoge punten halen, die doen daar ook moeite voor. Maar die gedragen zich vaak ook heel sociaal wenselijk. Die willen heel graag pleasen, die willen dat de ouders hen goed vinden, die willen dat de leerkracht hen goed vindt. En die zijn eigenlijk een hele dag heel hard hun best aan het doen om perfect te zijn. Die hebben vaak last van perfectionisme. En thuis durft de bom dan al eens ontploffen. Vandaar die woedebuien. En dan komt er eigenlijk naar boven wat er echt speelt bij zo'n kind. En dat is in heel veel gevallen faalangst. Die kinderen zijn heel bang om fouten te maken, om niet perfect te zijn. En dat zijn ook de kinderen die uitdagingen uit de weg gaan op den duur. Als het te moeilijk wordt. Het volgende type, dat was Jules. En Jules is van het creatief uitdagende type. Wat zijn dat? Dat zijn kinderen die out of the box denken, heel creatief zijn. En creatief niet per se in de zin van kleuren of schilderen graag, maar creatief op alle vlakken, heel creatieve denkstijl. Die komen met de gekste ideeën. Die zijn vaak ook heel eerlijk, hebben een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. En die gaan, als ze met iets niet akkoord zijn, gaan die hun mond open trekken. Dat leidt vaak tot discussies met de leerkracht. Waar leerkrachten niet altijd zoveel begrip voor hebben. Dus dat zijn kinderen waar je er liefst geen 10 van in je klas hebt. Dat kan best wel een uitdaging zijn. Die zijn soms ook heel impulsief, heel druk, heel aanwezig, hebben heel veel nood aan prikkels en uitdaging. Wat soms al eens ertoe leidt dat die een misdiagnose ADHD krijgen. Dat is iets dat echt wel gebeurt. Vaak zijn die ook de clown van de klas. De klasgenootjes vinden die dan heel grappig. Moedigen dat dan ook aan, dat drukgedrag. En ja, dat zijn creatieve types, dus die willen hun ding kunnen doen. Die willen creatief kunnen zijn en op andere manieren problemen aanpakken. En wanneer dat je die te veel in een malletje of in een keurslijf gaat stoppen, ja, dan gaan die rebelleren. Dan raken die gefrustreerd. En dat gaan ze ook laten zien. Dus mensen beschrijven dit type soms vaak als een rebel. Dan heb je een type dat ik nog niet heb besproken. Het onderduikende type. Ik ga dat vertellen aan de hand van een voorbeeldje. Een meisje, Sanne, die is 5 jaar. Het is een heel verlegen meisje, zit in de 3e kleuterklas. En thuis heeft hij zichzelf al een klein beetje leren lezen. Ze is heel geïnteresseerd in lettertjes. Kan ook niet wachten om dat te beginnen leren. Kijkt ook uit naar het eerste leerjaar. En op school willen ze haar een beetje extra uitdaging geven. Omdat ze denken, ja, Sanne, die kan echt al wel misschien wat boekjes proberen lezen. We gaan die een beetje moeilijkere taakjes geven in de 3e kleuterklas. Maar Sanne die weigert dat. Want die wil al die moeilijke werkjes niet doen en die zegt van nee, maar lezen, dat is pas voor het eerste leerjaar, dat is nog niet voor nu, ik ga dat nu nog niet doen, ik wil dat nu nog niet doen. Dus die heeft daar geen zin in. En ze merken ook, sinds dat ze die extra uitdaging proberen geven, dat Sanne ineens terug af en toe in haar broek plast op school. En dat ze, waar ze vorige week nog mooie tekeningen kon maken, met mijn handjes, met vingertjes aan en zo, tekent ze nu ineens terug kopvoeters. En mama heeft heel veel schrik van, oei, Sanne gaat precies terug achteruit. Wat is er hier aan de hand? Sanne is een meisje van het onderduikende type. Dat is een hoogbegaafd kind, maar eigenlijk wil die niet liever dan gewoon bij de groep horen. En die voelt aan zichzelf van, oh, ik ben een beetje raar, ik ben een beetje anders, ik hoor er precies niet helemaal bij, of ik doe anders, of ik teken anders. Dus ik ga mij terug aanpassen. En die past zich terug aan naar het niveau van de klas. Dus die ziet dat de andere kindjes kopvoeters tekenen, en gaat zij dat ook terug doen. Het zijn heel onzekere kinderen. En die hebben heel veel moeite met prestatiedruk. Als je daar druk op gaat zetten, van we gaan jou wat moeilijke opdrachten geven, dan gaan die al in de stijgers en dan weigeren die uitdaging. Want die willen daar ook niet op afgerekend worden. Die denken van ja, maar wat is dan het volgende? Dan wordt het nog moeilijker en nog moeilijker en op den duur ga ik dat niet meer kunnen. Die deinzen daarvan terug en dat begint al heel jong, dat zie je al in de kleuterklas. Dus die weigeren en dan zie je een terugval. Er zijn ook kinderen dat, eens dat ze dan in de lagere school zitten, zie je dat die zelfs opzettelijk fouten maken op toetsen. Want ja, omdat ze gewoon schrik hebben om 10 op 10 te hebben, omdat dat misschien raar gevonden wordt. Dus die maken dan opzettelijk foutjes, want denk ik, oh ja, 7 op 10, dan zit ik mooi in het midden van de groep, dan val ik niet op. Die steken hun kop eigenlijk net, die willen hun hoofd niet boven het maaiveld uitsteken, zo zeg je dat eigenlijk. Het zijn ook vaak kinderen die dingen heel persoonlijk nemen. Ik heb heel veel moeite met feedback, commentaar. Als er iets gebeurt dat niks met hen te maken heeft, kunnen ze dat ook heel persoonlijk nemen. Ze hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, zijn heel gevoelig. Het zijn vaak ook kinderen die de zorgen van de wereld op hun schouders dragen. Het zijn hele stille kinderen vaak, heel gehoorzaam. En die worden vaak in de klas niet opgemerkt. Die gaan zo'n beetje door hun schoolcarrière door als gemiddelde leerling. En heel vaak heeft geen enkele leerkracht gezien dat kind eigenlijk veel meer kan. Een vierde type is de risicolopende leerling. Dat is Max. Max is 14 jaar en die is al een keer blijven zitten vorig jaar in het tweede middelbaar. Hij doet dat nu voor de tweede keer. En hij is ook van een ASO-richting nu naar een TSO-richting gegaan, omdat hij denkt dat dat makkelijker zal zijn voor hem. Max, die vindt school nutteloos. Het gebeurt dat hij 's morgens de bus pakt en in plaats van de poort binnengaan, gaat hij stiekem achter het hoekje en spijbelt hij. Gaat hij een beetje in het park hangen. Huiswerk, ja, dat maakt hij al lang niet meer. Hij vindt dat nutteloos. Hij vindt dat belachelijk. Hij vindt ook dat je school eigenlijk niet nodig hebt voor je leven later. En wat hij dan later gaat doen, ja, dat weet hij ook niet. Max die kan soms ook heel roekeloos zijn, zich onverantwoord gedragen. En thuis is er eigenlijk heel veel ruzie. De ouders van Max weten niet meer wat ze moeten doen. Ze zijn ook al vaak op gesprek geweest op school. En op school weten ze het eigenlijk ook niet meer zo goed met Max. En Max is zelfs de voorbije maand niet meer naar school geweest. Hij zit gewoon thuis te gamen. En hij heeft er allemaal geen zin meer in. En Max, dat is de risicolopende leerling. En een risicolopende type, dat vloeit eigenlijk voort uit al die andere types, dus die aangepast succesvolle Marie, die creatief uitdagende Jules, of die onderduikende Sanne, als je die drie kinderen niet goed begeleidt, dan bestaat het risico vroeg of laat dat van die risicolopers worden. Van die onderduikers die heel hun lagere school met middelmatige resultaten erdoor geraken, heel laag zelfbeeld ontwikkelen, zichzelf heel dom voelen, ja, die komen een bepaald moment in het middelbaar moeilijkere uitdagingen tegen, hebben helemaal geen tools om die uitdagingen aan te gaan, zijn er ook van overtuigd dat ze dat toch nooit gaan kunnen, zien het nut daar ook allemaal niet meer van in. En voor je het weet, zit je met zo'n risicolopende leerling. Hetzelfde met die creatieve uitdagingen. Hè? Als je die te streng of te kort aan het lijntje wil houden, met veel straffen en belonen, die out-of-the-box-denkers toch terug in de box wil krijgen, ja, ergens halverwege het middelbaar hebben die daar ook genoeg van. En dan stoppen die ermee. Een vijfde type is de dubbel bijzondere. En daar heb ik daarnet al een beetje over verteld. Dat was Sarah. Sarah, meisje van 9 jaar. Met heel wisselende resultaten. Opvallend goed in WO-vakken. Geschiedenis, aardrijkskunde. Kan heel goed weetjes onthouden. Kan er ook heel goed over vertellen. Maar lezen en schrijven, dat ging heel moeilijk. En dan was er bij haar ook dyslexie vastgesteld. Want het is ook zo. Het is niet omdat een kind hoogbegaafd is, dat er niet nog een andere stoornis, of ja, stoornis, hoogbegaafdheid is uiteraard geen stoornis, maar dat er geen leerstoornis of ander probleem kan aanwezig zijn. Het gebeurt dat kinderen een combinatie hebben van hoogbegaafdheid en dyslexie. Of een combinatie van hoogbegaafdheid en ASS, autismespectrumstoornis, of een combinatie met een motorische stoornis, of een taalontwikkelingsstoornis, dat kan allemaal. Dat is zeldzaam, maar dat komt wel voor. En dat zijn natuurlijk kinderen, dan hangt het er een beetje vanaf wat je eerst gaat zien. En meestal zie je eerst de stoornis. Dan ga je eerst zien, oei, dat lezen lukt niet, of oei, die zijn gedrag, of oei, die maakt geen contact met andere kindjes. En dan wordt daar heel erg op doorgaan, wordt die diagnose wel vaak gesteld. Maar die diagnose hoogbegaafdheid, die blijft achterwege, omdat ze die niet zien, omdat je die ook niet goed kan zien. En wat gebeurt er dan? Die kinderen krijgen dan extra ondersteuning voor hun stoornis of voor het probleem waar ze een beetje extra hulp bij kunnen gebruiken. Maar die blijven cognitief op hun honger zitten. Dus bij zo'n kinderen is het heel belangrijk om een volledig en juist beeld te krijgen en ook die hoogbegaafdheid te blijven zien en ook die uitdaging te geven. Het zijn kinderen die bijvoorbeeld aan de ene kant verrijkingsopdrachten voor WO kunnen krijgen of naar een kangaroeklas kunnen gaan, maar aan de andere kant ook extra zorg of compenserende maatregelen voor taal kunnen krijgen, voor die dyslexie. Dat is echt maatwerk. Dus als je met zo'n kind zit, dat is heel pittig en een echte zoektocht naar de juiste aanpak. Een laatste type is eigenlijk het type waar we allemaal naartoe willen. Dat is de zelfstandig autonome leerling. Als voorbeeldje heb ik Rick. En Rick is een jongen van 11 jaar en die gaat echt graag naar school. Toen Rick 6 jaar was, hebben ze hem gescreend en bleek dat hij hoogbegaafd was. En dan mocht hij direct naar de kangaroeklas. Werd er in zijn werk ook geschrapt, zodat hij niet te veel herhaling kreeg. En die doet dat echt graag. Die is echt opengebloeid op school. Werkt zoveel als nodig is om goede resultaten neer te zetten. En die regelt eigenlijk alles zelfstandig. Die is altijd in orde met zijn huiswerk. Hij regelt dat zelf. Soms durft hij al eens iets vergeten. Maar dan neemt hij daar ook verantwoordelijkheid voor. Dat is ook een hele ondernemende jongen. Die zit in de voetbalclub. En als er daar pannenkoekenslag moet georganiseerd worden, is hij er als eerste bij om mee te helpen. Hij heeft ook altijd leuke ideeën hoe dat je zoiets kan aanpakken. En die is ook al stilletjes aan het denken later wat hij wil gaan doen. En hij zou heel graag dierenarts worden. Dus dat is Rick. En zo'n zelfstandig autonome leerling, dat zijn kinderen die weten dat ze hoogbegaafd zijn. Die ook goed weten wat dat inhoudt. En die weten wat hun eigen sterktes en zwaktes zijn. En die hun eigen leerproces zelf in handen hebben genomen. En dus heel zelfstandig daarmee aan de slag gaan. Dat wil niet zeggen dat je die kinderen moet loslaten en maar moet laten doen. Die hebben evenveel begeleiding en hulp nog nodig. Die zelfstandige types, dat zijn ook kinderen die erin geloven dat ze altijd beter kunnen worden in iets. Door hun best te doen, door hard te werken, door te leren, door fouten te maken. En dat is eigenlijk een hele belangrijke bij alle hoogbegaafde kinderen, ook bij alle kinderen in het algemeen, dat je daarin gelooft. Dat je altijd kan groeien, dat je altijd beter kan worden. En van die uitspraken zoals ik ben gewoon dom of ik kan het gewoon niet, ja, dat je dat eigenlijk wel kan doorprikken. Dat je daar echt mee aan de slag kan. Natuurlijk, elk van die 6 types, ja, die zijn heel verschillend. Die hebben ook een heel verschillende aanpak nodig. En dat maakt werken met hoogbegaafde kinderen ook zo interessant aan de ene kant, maar ook heel complex, hè. Maar je gaat eerst al goed moeten kijken, wat voor een leerling heb ik hier eigenlijk voor mij? Wat voor een persoon zit hier eigenlijk? En daarbij kunnen die types helpen. Een kanttekening dat ik daar wel bij wil maken, is dat ieder kind uniek is. Er zijn geen 2 kinderen die echt hetzelfde zijn. En dat betekent ook dat die typeringen, die 6 types, dat is een hele leuke tool om te gebruiken om als Ja, als intake gebruik ik dat graag om eens te gaan kijken van bij welk type sluit een kind eigenlijk best aan en welke aanpak heeft hij nodig. Maar er is geen één kind of geen één mens die 100% in één hokje te plaatsen is. Mensen zijn, zoals ik al zei, een puzzeltje van alle genetische aanleg die ze hebben, alle ervaringen die ze in hun leven hebben meegemaakt. Het zijn heel complexe wezens. En ja, mensen kan je gewoon niet in hokjes plaatsen. Dat is wel een hele belangrijke. Dus pin je daar niet te hard op vast van, ah ja, maar ik ben zo'n afhankelijke. Dus ja, of ik ben zo'n onderduikende en dat is het dan. Dus ik blijf in dat type zitten en je daar dan in wentelen, in dat verdict dat je daar in dat hokje hoort. Dat klopt niet. Je kan altijd veranderen. En ik geloof er ook echt in dat alle kinderen de potentie hebben om uit te groeien tot dat zelfstandig autonome type. Ook niet hoogbegaafde kinderen. Hè. Elk kind heeft de potentie om uit te groeien tot een succesvolle versie van zichzelf. En met veel zelfvertrouwen, ambitie, enthousiasme en optimisme zijn dromen te gaan waarmaken. Hoe klein of hoe groot dat die dromen dan ook zijn. Maar je hebt daar hulp bij nodig. Dat komt niet vanzelf aanwaaien. En elk kind heeft daar een beetje aanpak op maat voor nodig. En bij sommige kinderen komt dat makkelijk. En aan andere kinderen, ik denk dan bijvoorbeeld aan zo'n dubbel bijzondere, ja, daar ga je heel wat maatwerk voor nodig hebben, zowel op school als thuis, om daar het onderste uit de kant te halen bij zo'n kind. Dus ja, dat wou ik nog eventjes meegeven. Als je je eigen kind in een bepaald type herkent, of je herkent jezelf in een bepaald type, weet dan van, oké, dat is een handige tool om te gebruiken. Je kan daar ook heel veel over terugvinden op de website van het Talentenlab. Die zijn daar enorm mee bezig met die 6 types van Betts en Neihardt. En daar staat ook een heel handig overzichtje van welke aanpak bij welk kind past. Ik denk dat ik daar ook een bijlage of een linkje van zal posten op mijn website, zodat jullie daar eens kunnen kijken. In mijn eigen praktijk kan je ook echt een checklist met mij overlopen om te kijken in welk type jouw kind past. Weet wel dat ik nog geen één kind heb meegemaakt dat in één hokje volledig past en in de andere niet. De meeste kinderen, en zelfs de meeste volwassenen, die horen in meerdere hokjes thuis en die hebben kenmerken van verschillende types. Dat is ook normaal, hè? En dat kan veranderen met ouder worden. Ik ben heel benieuwd of jullie bepaalde types hebben herkend, of jullie misschien je eigen kind of een kind in je klas hebben herkend waar je misschien iets anders van dacht en misschien nu hebt beseft dat het ook wel eens hoogbegaafdheid zou kunnen zijn dat speelt. Zoals gezegd ga ik daar een linkje van posten op mijn website naar de bijlagen die je kan downloaden bij het Talentenlab. En als je meer info wil, dan kan je mij ook natuurlijk een mailtje sturen of mij contacteren. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer wat wijzer zijn geworden over het complexe gegeven van hoogbegaafdheid. Wie interesse heeft, die kan ook zeker eens op mijn Facebookpagina gaan kijken. Daar heb ik een filmpje gepost van Alex Agnew, die een IQ van 130 blijkt te hebben en helemaal in dat creatief uitdagende type lijkt te passen als je het filmpje zo eens bekijkt. Heel erg bedankt en ik hoop jullie de volgende keer terug te horen. Dag! Bedankt voor het luisteren naar Studio Zebra. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Zebra voor jou kan betekenen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website www.praktijkzebra.be of volg me op Instagram. Heb je zelf een vraag of heb je interesse om jouw verhaal op de podcast te komen vertellen? Stuur me dan een mailtje op karen@praktijkzebra.be. Tot de volgende keer bij Studio Zebra.